Vanaf volgende aflevering staat Held een Eigen Verhaal exclusief op Podimo met weer mega interessante verhalen, net als deze.
Het stormde, het hagelde, het regende, het ijskoud.
In zo'n storm.
En die nacht, dat was zo'n lange, lange nacht. En hij zei, we versuppen toch op zijn Zeeuws. Toen begon het huis al te schudden. Je voelt je eigenlijk ook zo alleen en eenzaam eigenlijk. En ja, proberen in leven te blijven. We hebben een touw gegooid en ze had geen krachten meer. En zij verdronk eigenlijk voor onze ogen.
Iedereen heeft een eigen verhaal, groot of klein. En er zijn nog zoveel unieke en bijzondere verhalen niet verteld. Verhalen die ons prikkelen, inspireren of ons leren hoe om te gaan met tegenslag. In deze podcast vertellen mijn gasten hun extreme en waar gebeurde verhalen zelf. Ik ben Iris Enthoven en dit is Held een Eigen Verhaal. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 voltrekt zich de grootste Nederlandse natuurramp van de 20e eeuw. Een hevige storm zorgt voor tientallen dijkdoorbraken in Zuidwest-Nederland. Mina Verton Kooijman dreef als 12-jarig meisje urenlang doodsbang op wrakhout in ijskoud water. In totaal overleven 1836 mensen de ramp niet, onder wie haar broer, oma, nichtjes, neefjes, tante, oom en heel veel vriendinnetjes. Het verlies is enorm, laat huizen verwoest achter en de gevolgen zijn nauwelijks te bevatten. 71 jaar na de ramp is Mina vandaag de gast in de podcast. Laten we gewoon bij het begin beginnen, want samen met uw familie wonen jullie op een boerderij aan de rand van het dorpje Nieuwkerk. Kan je me meenemen naar de situatie en het moment dat de eerste signalen doorkomen?
We woonden in het begin van het dorp. En vroeg in de zondagmorgen werden we gewekt door neven die uit Ouwekerk kwamen en die ons riepen van het gat in de dijk bij Ouwekerk is heel groot en het water komt eraan. En mijn broer Han, die was 15 en hing meteen de buren waarschuwen en wakker maken. En wij schrokken niet eens zo erg, want in de oorlog was in 44 was ook. De Duitsers hadden toen de dijken doorgestoken en het was maar een halve meter hoog geworden. Dus we zijn toen geëvacueerd geweest boven Utrecht. Dus we dachten, nou, nu zal misschien weer het water niet zo hoog komen. Mijn vader was boer en hing de koeien en het paard losmaken. We gingen alle spullen een beetje eten en drinken boven brengen. Mijn zusje van 5 en twee broers en de derde broer, Duitse broer, was in militaire dienst, dus die was niet thuis. Maar het water steeg zo snel. Het steeg zo ontzettend. Het kwam aanrollen en de kerkklokken hingen luiden.
Ja, jullie waren op dat moment aan het slapen of werden jullie wakker gemaakt?
Zondagmorgen vroeg werden we wakker gemaakt om 6 uur.
Door de kerkklok?
Door de neven.
Okay.
Die uit de oude kerk, die had al een auto. Hmm. En die brachten hun moeder en zusjes in veiligheid in de andere polder in Oosterland. Niet weten dat Oosterland die polder ook onder water zou komen.
Ja. En uw broer ging toen ook de buren wakker maken?
Alle buren wakker maken, ja. Want het was nog heel vroeg. En toen hoorden we natuurlijk ook de kerkklokken en dat er iets aan de hand was.
Ja. Maar toen aanvankelijk werd dus nog gedacht dat het allemaal wel mee zou vallen.
Ja, niet weten dat het zo erg zou worden.
Ja. En dan brengen jullie de spullen naar boven, jullie laten de dieren los om toch een beetje...
Konijnen naar boven van mijn broer.
Ja.
Ja, maar...
Ja, wat gaat er dan door u heen op dat moment?
Op dat moment dacht ik, nou, wat zal ik morgen op school? Ik was nog maar 12, ik ging een half jaar. Ging ik naar de middelbare school in Zierikzee. Dan gingen we met het trammetje. Het trammetje, dat reed vroeger van Zijpen naar Westerschouwen. Mm-hmm. En ik dacht, mijn schooltas stond klaar. Het is, in het begin vind je het heel spannend.
Ja.
Maar dat vergaat wel heel vlug, want tegen 12 kwamen de eerste vlotten al voorbij.
Ja, want jullie zagen het water ook al steeds
stijgen.
En stijgen.
Ja, ja. En iemand die kwam aangelopen met zijn oude moeder op zijn rug, want omdat het zo snel steeg, die was van plan om zijn moeder in de hooggelegen kerkstraat, de nieuwe kerk, te brengen. En ze kwamen niet verder als ons. En die oude moeder hebben we toen droge kleren gegeven en motorlaarzen aan. Mm-hmm. En die zoon die is in een lantaarnpaal moeten kruipen. En die heeft het wel overleefd en de moeder helaas niet.
En op dat moment komt het water steeds hoger. Kan je ons meenemen wat je ziet? Hoe ziet dat eruit? Is het stormachtig? Is het...
Ja, het was natuurlijk al heel slecht weer. Die zaterdag voor de ramp stormde het. En, maar ja, dat deed wel eens meer op ons eiland. Het was, maar wij wisten niet dat er die zaterdag al een ramp aan voltrekken was. In het noorden van Ierland was al een orkaan. En een veerboot was er al omgekiept met mensen die allemaal verdronken. De kust van Engeland waren die zaterdag al 350 mensen omgekomen. En dat werd eigenlijk niet doorgegeven. En om 12 uur, zaterdagnacht om 12 uur, toen verstomde al het radioverkeer. Dat was in die tijd. En wij wisten van niks. Dus wij gingen toch slapen, niet wetend dat de dijken zo slecht waren. En dat samenloop van omstandigheden, het water kon niet weg van de Noordzee. En het viel eigenlijk van beneden af aan, viel het, die zwakke dijken.
En op dat moment ga je die naar boven in het huis met wat spullen en de konijnen.
Ja.
Kan je ons meenemen vanaf dat moment?
Ja, we schrokken eigenlijk pas toen de eerste vlotjes voorbij kwamen. We keken naar buiten en de mensen zaten op stukken wrakhout. En, want lagere gelegen huisjes die stortten toen al in elkaar. Het was zo'n grote storm, want aan de andere kant van het eiland waren er ook allemaal gaten gekomen. En in het Watersnoodmuseum, dat is een heel groot gat. Dat zijn vier grote caissons en die vullen dat gat op. Dus alles dreef eigenlijk richting Ouwekerk. En het dreef op de duur van alles in het water. Er was zo'n hevige stroom. Het huis en boerderij stond naast de schuur. En het huis werd ondermijnd als het ware. En mensen gingen voor die voorbij voerden. Die deden al schudden, hoofdschudden en wijzen dat het voor ons ook gevaarlijk werd. En toen begon het huis al te schudden.
Het moment dat het huis begint te schudden, Wat gaat er dan in jullie om? Maken jullie dan angst, een beetje paraat ook?
Angst, natuurlijk. Ja. En er was een klein dakraam. En het water was al een 4 meter hoog. En door het kleine dakraampje gingen wij op het dak van de woning. En toen moesten we gauw zorgen op het dak van de schuur te komen. En toen heeft die oude vrouw het niet meer gered. Ze zonk eigenlijk door de zware motorlaarzen van mijn broer. En we hebben een touw gegooid en ze had geen krachten meer. En zij verdronk eigenlijk voor onze ogen.
Wat verdrietig.
En dat was eigenlijk de eerste die ik zag verdrinken. En ik zeg meestal omkomen, want het was niet alleen verdrinking. Het was ook uitputting, onderkoeling. Want het water was zo koud. Het was begin februari. Het stormde, het hagelde, het regende. Het was zo ontzettend slecht weer. En toen we op het dak van de schuur zaten, ja, dat was onvoorstelbaar. Het was één grote watermassa. En mensen die erop dreven en mensen die om hulp riepen. Maar je kon niet helpen, want zelf was je natuurlijk ook nog maar... Het was allemaal ook heel angstig. In de verte zag ik mijn oma aankomen varen en op een stuk vlot. En 67 was die oma en een ongetrouwde oom zat bij haar en een huishoudster. Maar even later waren ze ook verdwenen onder een hoge golf nam hun weg. Wij zaten daar en het was vreselijk, ons paard. We hadden een heel lief paard. We waren overgegaan op tractoren, maar dit was zo'n lief paard. En die wilde bij ons komen op het dak van de schuur. En ze zwom rond de schuur heen en wij moesten dakpannen gooien om hem weg te jagen. En,
omdat de angst te groot zou zijn dat als het paard natuurlijk op de schuur zou komen, ja, zou het helemaal instorten.
Zouden we allemaal
in
het water verdwijnen.
Ja.
Het paard was heel slim. Hij is aan de overkant van, er was een grote villa, is hij op de trap gaan staan. En die mensen zaten ook boven en die wilden hem natuurlijk wegjagen. Maar elke keer deed hij zijn kop boven water, mm-hmm, volgens ooggetuigen. En na de ramp is hij gered door militairen.
Ja.
En,
bizar.
Dat was het enige wat er overhield van de boerderij.
Op dat moment zien jullie dus ook jullie oma voorbij komen.
Ja.
Hoe is de communicatie naar elkaar? Zwaaien naar elkaar? Roep
nee.
je?
Ja, maar nee. Het is angstaanjagend weer. Het was zo guur en ik keek over de nok van het dak heen, eventjes zoals je als kind doet natuurlijk, om te kijken naar de boerderij die daar stond van mijn oma. Mm-hmm. En daarom zag ik ze maar even later, waren ze verdwenen. En je zag heel veel vlotten voorbij komen en mensen die wanhopig probeerden om op het vlot te kunnen blijven of op een stuk hout of een stuk of een stro.
Bereiden jullie dan ook al voor van misschien gaat ons huis ook instorten? Of
het huis was ingestort.
Ja.
Konijnen zag ik springen, maar ja, dat hielp ook niet meer. Het huis stortte in en toen moesten we wel op het dak van de schuur. Dus het huis was ingestort en toen zaten we op het dak van de schuur gelukkig, wat hoger was.
Maar dat was misschien, voelde dat ook als een kwestie van tijd?
Ja. Dat wisten we nog niet. We hoopten dat de schuur kon blijven staan.
Mm-hmm.
Dus op een gegeven moment brak dat ook in stukken aan het eind van de middag. En mijn vader apart, op dat dak ging gewoon in stukken. En mijn broer Han apart op een stuk en wij op het middenstuk. En zo dreven de donkere, donkere nacht in.
En wij is uw moeder en uw zusje.
Ja, mijn zusje had ik op schoot van 5. Mijn broer Wim van 17 was heel erg migraine. En hij lag haar lang uit en hij zei, we versuppen toch op zijn Zeeuws. Hij was zo moedeloos. Want als je heel ernstig migraine hebt en dan op een vlot op en neer. Want bij een tsunami zie je golven van 7 meter, maar hier waren de golven ook heel hoog.
Hoe hoog ongeveer?
Ja, 4-5 meter, denk ik.
En waren het de hele tijd dezelfde golven of kwam het in vlagen?
Nee, echt dezelfde golven. Het was heel onstuimig weer. Ja. Heel.
Dus je komt ook de hele tijd onder water?
Het water was kwaad, ja. We zaten min of meer in het water.
Ijskoud ook?
Ijskoud.
In zo'n
en
storm?
En die nacht, dat was zo'n lange, lange nacht. En
raak je elkaar dan uit het zicht, je vader en je
ja, natuurlijk.
Broer? Gelijk ook?
Gelijk.
Oké. Okay.
Gelijk.
Wat, zijn er dan nog laatste woorden of momenten die
nee,
je uitspreekt?
Nee. Je bent meteen uit het zicht.
Ja.
Mijn broer Han is afgedreven naar de dijk toe, naar een boomhaard. En zijn vlotje is tegen de boomhaard gekanteld. Hij wist nog een ander vlotje te bemachtigen en hij is vlak bij de dijk. Hij kon goed zwemmen, maar hij is eigenlijk gestorven door onderkoeling.
Onderkoeling, ja.
Ja.
Ja. Wat zie je dan? Dan zit je op dat vlotje met z'n drietjes dan, toch? Met z'n vieren?
Wat zei je? Ja, nee, er was nog een echtpaar was ook bij ons aankomen lopen. Die wilde ook naar Nieuwekerk, maar die konden ook niet meer verder. Okay. Was nog een echtpaar ook.
Die, ook op jullie vlotje?
Ook op ons vlotje, ja.
Dus jullie zaten met z'n vijven?
Ja, ja. En we hebben in de nacht nog een vrouw kunnen redden. Die lag al in het water. Mm. Die hebben we nog erop kunnen slepen. En ja, je hoorde angstkreten. En ja, dat was ook echt heel erg. Is dat je niet kan helpen elkaar.
Dat je elkaar niet
en
kan
wij,
helpen.
En wij konden eigenlijk alleen maar bidden en vragen om behoud. Want om ergens aan wal te komen, aan land. Je ziet ook niet alles en je hoort alleen maar psalmen zingen. Je hoort angstkreten en zo.
Wat gaat op dat moment door je heen?
Zo, ja. Je bent zo, je voelt je eigenlijk ook zo alleen en eenzaam eigenlijk en ja, proberen in leven te blijven.
En hoe probeerde je in leven te blijven? Want Je komt ook onder water met
je
golven.
Je vlot gaat heen en weer, en weer. En sturen kun je niet. Dus eigenlijk alleen maar door te bidden.
Naast het bidden, kan je elkaar ook moed in praten? Of, want je zegt al, mijn broer zei al, ja, dit gaat hem niet, dit overleven we niet.
Meer, nee.
Maar had u wel moed?
Ja, ik hoopte wel op te blijven overleven. Ja. Natuurlijk, je bent 12, joh.
Ja.
En het werd maandagochtend en we waren zo blij dat we een beetje licht zagen. En we zagen een stuk binnendijk. Eigenlijk niet zo ver van het Waterstroommuseum af. Bij Oude Kerk in de buurt waren we terechtgekomen. En daar hoopten we aan land te komen, maar het was nog heel moeilijk. Want we waren zo koud. En voor mij is dat nog steeds het grootste wonder dat we daar over... Ik denk dat we over planken heen kropen. En mijn moeder had natuurlijk haar handen vol aan mijn broer, die echt heel ziek was. En ik moest voor mijn zusje zorgen, want die was maar 5. En dus het is toch gelukt. Het echtpaar is ook aan land gekomen.
En waar loop je dan doorheen? Want er ligt natuurlijk allemaal puin en je ziet waarschijnlijk
allemaal
nog helemaal het water
ook.
Nog.
Allemaal water ook.
Ja.
Ja, er zijn zoveel mensen verdronken.
Op dat
omgekomen,
stuk nog.
Bijna behouden. En dan toch hele gezinnen die dan toch nog... omkwamen.
Er was op dat moment ook, daar kwam later op waarschijnlijk, was op dat moment ook nog geen hulp.
Er kwam geen hulp, stond ook geen hulp klaar. En,
want hoeveel uur hebben jullie die nacht op dat vlot gezeten ongeveer?
Van 6 uur tot de volgende morgen 6 uur, denk ik.
Ja.
Echt een hele, hele lange nacht.
Ja. En dan komen jullie een beetje, het lukt jullie om er op die binnenwal te komen?
Op die binnendijk te komen, maar dat was ook niet veilig. Want als het water weer op kwam zetten, was je ook natuurlijk verloren. Dus we zijn meteen gaan strompelen eigenlijk om op zoek naar mijn broer Han, op zoek naar mijn vader. Ja, dat was het enige. En je was blij als je andere mensen zag die ook verliezen hadden geleden en angstig waren en bang. Er was zo'n gat in de dijk en toen waren er nog een paar jonge mannen die ons er overheen geholpen hebben. En die riepen, hier is een huisje, en kom, want dit is niet veilig waar jullie nu zijn. Dus ze zijn over dat gehad met touwen, weet ik nog.
Om
maar
u heen
je wilt overleven, joh. Het is zo, die overlevingsdrift is natuurlijk best groot en... Dus toen zijn we gelukkig mijn vader tegengekomen. Die had ook iemand kunnen redden. En die had zijn hand alle pezen open gesneden bij het redden daarvan. En daar waren we natuurlijk heel blij mee. Maar we zochten en strompelden gewoon de dijk nog verder af naar mijn broer Han. Of hij aan zou komen. Of dan tegen zou komen. We kwamen in een huisje terecht. Maar er waren heel veel mensen. Er waren 100 mensen ongeveer. En er was natuurlijk ook geen eten en drinken voor zoveel mensen. Maar we hadden wel elkaar.
Mm-hmm.
En in heel die maandag ging ik voorbij. En je had... Ja, die maandagnacht heeft er nog iemand gebeden. Daar werd iedereen heel rustig van. En de dinsdag kwam eraan en er was nog geen hulp. Dinsdagmiddag was er 1 helikopter. Nederland had er maar 1 helikopter. En die kwam de ernstig gewonden ophalen. En toen moest mijn vader ook mee. En die werden naar Goes gebracht, gasthuis in Goes. Maar wij hadden nog steeds geen hulp. Het was dinsdagmiddag, dus dat was best al lang. En dinsdagavond toen kwamen de mosselschippers uit Ierseke, die ik nog steeds heel dankbaar ben. En die hadden... Die kwamen ons redden. Ze waren eigenlijk op weg naar Nieuwekerk, maar ze zagen mensen strompelen. En achteraf, die mosselschippers waren eerst in Zuid-Beveland in Kruiningen aan het redden. Maar die oom, die neven, ik begon met die neven die ons kwam waarschuwen.
Ja.
En die neven die kwamen later met hun vader ook op een vlot terecht. En die dreven heel de grote gat uit en die kwamen terecht in Ierseke. Want ik zei al, je kan niet sturen op een vlot.
Ja.
En een van die neven, mijn neef Jacob, die was omgekomen onderweg van de uitputtingen van de onderkoeling.
Ja.
En toen dachten ze een eerste keer, hè, daar komt een vlot aan met. En is het nou zo erg op het eiland Zouwen-Duiveland? Wij gaan redden. We maken een vloot klaar. En het was heel dapper, want het was natuurlijk hun broodwinning. En ze kwamen naar ons eiland toe om door de grote gat in Ouwekerk binnen te varen. En toen hebben ze ons in veiligheid gebracht.
Ja, met risico voor eigen leven dus.
Ja, ja. Ook. En dat hun, ja. Maar het is, ja, het is echt gezegend. En wij werden in Ierseke gebracht.
En hoe was het moment dat je dan voor het eerst op zo'n boot stapt en na zoveel dagen hulp ontvangt?
Ja, geweldig. Dat is zo geweldig. Overweldigend. Net als de bootvluchtelingen nu, denk ik, wat ze overkomen. En dat is echt geweldig.
En dan komen jullie aan land en dan kan ik me voorstellen, maar misschien ook al in dat huis waar jullie zitten, dat er al heel veel gesprekken zijn en angsten en mensen missen, familie. Hoe is dat?
Nou, we zijn in Ierseke terechtgekomen.
Mm-hmm.
En werden in de avond met bussen naar Goes gebracht. Er was een grote hal. En we hadden natuurlijk al die dagen hele natte kleren gehad. En we kregen, mensen stonden klaar om ons mee te nemen. Want we moesten toch ergens slapen natuurlijk. En wij hadden een hele lief gezin in de Oostsingel. En die, mijn vader die was aan het ziekenhuis natuurlijk. En mijn moeder en mijn vader en mijn zusje. Mijn broer moest een eentje verder bij een ander gezin. Want ja, je moest meteen maar bedden ook hebben. En zo konden we eindelijk slapen.
Ja.
Ja.
Hoe is dat voor je? Dan ben je 12 jaar en heb je zoiets meegemaakt. Hoe voel je op dat moment?
Ja, heel erg overweldigend. Het is een ramp natuurlijk. Je kan het niet onder woorden brengen. En de volgende dag zijn mijn moeder en ik meteen naar het Rode Kruis gegaan. Het Rode Kruis is dan zo belangrijk. En dan mijn vraag of er bericht was van haar moeder, haar broer, haar zus en andere familieleden. Maar bovenal natuurlijk of er afhandel gevonden was of aangespoeld was. Dus dat gingen we 3 keer in de dag doen, de eerste weken eigenlijk wel. En mijn vader bezoek in het ziekenhuis. Die was natuurlijk die pees waar aan het doorsteken. Het water was natuurlijk zwaar verontreinigd.
En dan komt er heel lang nog geen gehoor van alle familieleden.
Heel moeilijk is dat.
Ja.
En mijn moeder bleef hopen dat onze Han misschien zijn geheugen kwijt was. Of dat hij aangespoeld was. Ja, je denkt van alles. Misschien in Engeland of ergens. Of dat hij gewoon een foutje gemaakt was. Ik blijf hopen.
Mm-hmm.
En mijn moeder heeft 3 maanden gehoopt. En toen, na 3 maanden is Han gevonden. Hij was aangespoeld vlakbij die dijk en mijn vader moest hem identificeren en dat was in Zierikzee. Al die tijd kregen we lijsten thuis van jongen gevonden 10 jaar of jongen gevonden meisje, zo en zo, die kenmerken. En dan hoopte je dat het je zoon of je dochtertje was of je zus of broer.
Ja.
Maar mijn oma bijvoorbeeld, die is nooit gevonden. Waarschijnlijk is die het gat uitgespoeld. Of er zijn nog 100 graven in onbekende vrouw of man. Wat ze nog steeds niet kunnen identificeren hebben. Dus ik heb toen ook meegedaan aan dat programma.
Mm-hmm.
Toen hebben ze de raven en wangslijm afgestaan. Maar toen was ik bij die bijeenkomst, en een jaar of 7 geleden, denk ik. En toen zei de burgemeester of de politie, zei, er is een vrouw, er is een mets met een vrouw laatst wonen in de Sluisweg, zoveel. Ik zei, oh, dat is mijn oma, en ik was er zo blij. En het was de huishoudster van mijn oma.
Mm.
En dat is, was heel, die zou de volgende maand trouwen. En ja, ze was aangespoeld in Ouwekerk en toen onbekende vrouw. Hadden ze zelfs een monument op Ouwekerk erop gezet. En iemand herinnerde zich dat. En dus toen werd ze opgegraven. En toen was het... En twee nichtjes uit Ierseke hadden wangslijm afgestaan. En die waren zo blij dat ze nu hun tante een echt graf konden geven. Ja. Al die jaren, 60, 65 jaar. Ja.
Het lijkt me ook heel moeilijk dat, ja, dat iemand dan altijd vermist is. En
ja. Ja.
Wat u zelf ook al aangeeft, is dat uw moeder ook pas het kon afsluiten, ja, wanneer Han
gevonden
is. Nou,
je moest aanvaarden dat... Dat wij geen broertje meer hadden, maar broer hadden, maar mijn zoon. Mijn ouders hadden ze geen zoon meer gehad.
Mm-hmm.
Na drie maanden, toen heb ik hem drie maanden daar op een school gehaald. En toen zijn we geëvacueerd naar Walcheren. Ik ben nog een jaar in Middelburg in de school gegaan, want toen waren we beland in Veren. Een onbewoonbaar verklaarde woning werd voor ons geregeld. Daar waren we heel blij mee, want dan kon mijn broer uit militaire dienst ook thuiskomen.
Mm-hmm.
En,
dus jullie worden geëvacueerd en eigenlijk gewoon steeds wordt er een huis toegewezen aan,
ja,
iedereen. Want,
niet, ja,
want er is natuurlijk, alles is verwoest.
Het was een onbewoonbaar verklaarde woning.
Ja.
Het regende ook een beetje door en sneeuwde door, maar goed.
Mm-hmm.
Het was een huisje en
ja,
het was heel fijn. En daarom in Walcheren, dat was toch wel heel fijn om daar mocht te wonen. Want nog een lange tijd was natuurlijk, pas in november werd ons eiland natuurlijk helemaal konden ze het zand weghalen en de wederopbouw kon beginnen. Maar al die tijd was natuurlijk de zee ruim spel. Vanmorgen,
ja,
was ik daar en er waren hele diepe kreken rond het Waterzoommuseum. Maar dat is allemaal van na de ramp.
Hoe is het dan starten wederopbouw en dan wordt de boerderij weer opgebouwd, maar de dorpjes en je begint weer helemaal, jullie beginnen helemaal niks.
Als je terugkomt in Nieuwekerk, dat bedoel je.
Mm-hmm.
Kijk, want in Middelburg, ze denken, ja, er zijn even geweest. En, ja, mijn vader kreeg meteen ook land om te huren. En het was heel fijn, want dan kon hij het een beetje verwerken. Maar de wederopbouw begon pas toen we weer terugkwamen. Het was helemaal verwoest en van de machines was niks over. Alleen het paard, want dat wisten we nog niet.
Mm-hmm.
Maar mijn vader mocht op de veemarkten, mocht hij zijn vee, wat misschien nog zou leven, mocht hij dan, heeft een paar veemarkten, dan kwam hij in Utrecht. En de paard ging hinniken van heel ver. En die was zo blij om mijn vader te zien.
Yeah.
En, want we hadden nog lang geen gras. Dus die is in Noord-Holland, is die bij de Schipholgebied, geloof ik, is die gewerkt. En hij zijn een paar keer opwezen zoeken. En zo gauw we gras hadden, dat was natuurlijk na twee jaar pas, mocht hij naar huis komen. En hij wilde nooit meer in een stal. We hebben een open stal voor hem gebouwd, omdat hij toch bang was geweest. En,
toch trauma.
Ja, trauma. Ja.
Hoe is het met jullie trauma?
Ja, ik heb ook een trauma. Want als het hard waait en ik ben natuurlijk, dan ben ik nog wakker.
Mm-hmm.
En dat is nog steeds. Ik woon hier op het hoogste puntje van Zierikzee. En Vroeger dacht ik al, want we zijn hier begonnen, 60 jaar terug. En met mijn man schoenenwinkel en later is dat Omoda geworden. Maar dan dacht ik al, Mina, je hebt 's morgens zo druk. Je moet naar een beurs toe of de kinderen. Ik was best een groot gezin.
Ik heb het net mogen zien, hele mooie foto's staan.
Maar
hier.
Ik was wakker en dat is ook een soort trauma eigenlijk.
Ja.
Ja. Er werd zo weinig gepraat. Er werd helemaal niet gepraat. We kwamen weer terug. En het was net als na de oorlog. Het moest wederop gebouwd worden. Het zout moest uit de grond. Dus er werd gips gestrooid. En je moest helemaal beginnen weer van net als na de oorlog. En nu was veel verdrietiger. Omdat er op het kleine dorpje Nieuwekerk, waar er 300 mensen zijn er omgekomen. Op het hele eiland, Schouwen-Duiveland, 550 mensen.
Bizar.
En dat is natuurlijk best heel veel. 1 op de 6 inwoners van Ouwekerk en Nieuwekerk verloren het leven.
Ja, en in totaal
1836 mensen. Dus je kwam eigenlijk heel rommelig weer na 1,5 jaar terug. En dus de school was natuurlijk ook heel anders. Er waren heel veel. Mijn liefste vriendinnetje was er niet meer. Maar mijn moeder, dat is op... Dat denk ik wel eens terug en denk, ja, die was maar net in de 40. En toen was ze op die ene dag was ze haar zoon kwijt, wat natuurlijk verschrikkelijk verdrietig is. Haar broer, haar zus en nichtjes, neefjes. Maar haar moeder, die natuurlijk nog steeds toen ook niet gevonden was. Ja. En haar haar was van zwart ineens grijs. En het was heel verdrietig, want ze kreeg... TBC, in die tijd van de wederopbouw, dat we weer terug waren. We hingen eerst boven. We konden het huis van de buurman wonen, kopen. En daar zijn we eerst boven, want er waren allemaal erkers en die waren kapot. Het huis was in de lengte gebouwd en onze boerderij stond in de breedte. Dus wat alles wat in de breedte stond, dat ging, nou, ja. Dat was weg. Dus dat was heel fijn en konden toch de boerderij weer herbouwd worden. En het was heel drukke tijd natuurlijk. En toen kreeg ze TBC, weet je wel.
Tuberculose?
Ja, tuberculose, ja. Ze had toch in die tijd te lang in het water en schijnbaar... En de dokter onderkende het niet van dorp, want we hadden het nog nooit in de familie gehad. Dus hij dacht helemaal niet aan TBC. En toen moesten ze in die tijd naar Harderwijk ging je dan. En dan ruim een jaar, anderhalf jaar... is ze weg geweest. En ik werd van school gehaald. Ik was al 15, 16. Mm. En ik werd geacht het huishouden te doen. En voor mijn zusje. En voor het gezin te zorgen. En we hadden een loondoorsbedrijf. Dus ook telefoons. En fijn, het was best druk.
Ja, hoe was dit voor je? Het was best wel een jong meisje.
Ik was best een jong meisje. Maar het was natuurlijk een hele andere tijd. En... Het is gelukt.
En u zegt al van, er werd bijna niet over gepraat. Nee. Want de oorlog, want hoe oud was u toen, de oorlog?
Een kleuter. Toen waren we ook geëvacueerd geweest.
Ja. Ja, dus voelde het, denk je, voor het dorp en voor iedereen van, we moeten weer door? Of wat was de sfeer die er heerste?
Iedereen had verliezen.
Ja.
Iedereen had wel 1 op de 6. Dus elke familie had wel 1 of meerdere doden.
Ja.
Maar het was eigenlijk ook net of er niet naar geluisterd werd. Ook door de pers niet. De kerken die waren ook niet gewend om een arm om je heen te slaan in die tijd. Dominees bijvoorbeeld van vertel het nou maar eens of praat nou eens. Kijk, als je nu van de fiets valt, dan is er een... hulp.
Maar... Ja, want iedereen was natuurlijk heel gelovig ook, of is heel gelovig ook. Was dan de kerk ook, zorgde voor samenhorigheid? Of waren juist mensen boos dat zoiets heeft kunnen ontstaan?
Ik denk dat geloof heel veel mensen geholpen hebben om door te gaan.
Ja.
Ik kan me goed voorstellen. Ondanks al het leed.
Ja.
Dat ze...
Is het moeilijk om over te praten?
Voor mij... Ik ben er altijd nog heel moe van, dat moet ik zeggen. Maar voor mij is het een vorm van verwerking.
Mm-hmm. En is het pas op latere leeftijd dat verwerkingsproces is begonnen? Ja?
Ja, toen kwam 40 jaar nadien, geloof ik, kwam prinses Beatrix toen. En de pers was echt in grote getalen en het leek net of er toen pas belangstelling voor was. En ik ben toen ook al op scholen gaan vertellen. En voor mij... geeft het dus een vorm van verwerking. Mm-hmm. En zo gauw wij van de zaak beëindigd hadden... zijn we meteen heel veel in het Watersnoodmuseum gaan werken. En door de verhalen die je daar hoort.
Mm-hmm. En waarom is het zo belangrijk om het verhaal te vertellen?
Het is superbelangrijk, want ik zei het tegen de kinderen ook vanmorgen. Jullie zijn de toekomst en jullie moeten zorgen dat het verhaal doorgegeven wordt. Maar dat de dijken toch heel goed blijven. En Nederland is natuurlijk toch... De ramp is een teken van het feit dat we in een land leven wat blijvend beschermd moet worden tegen het water.
Waarom kwam de hulp zo laat pas? Want het heeft ook gewoon te maken met de andere tijden dat de communicatie er gewoon niet was. Want er was na 2 dagen is er pas hulp gekomen, als ik goed begrijp.
Ja, ik geloof dat ons eiland gewoon vergeten was. Het was er was natuurlijk maar 1 helikopter.
Mm-hmm.
En Het kwam veel te laat. Maar zoals mijn oom was mosterschipper, Simon Schot. En die begon op zondag al, heeft heel veel mensen kunnen redden. Met zijn roeiboot heeft hij. En de volgende dag is hij ook door het gat heen gegaan. En zo enorm veel mensen toch nog kunnen redden van de daken. Of uit de bomen geplukt. Want dat hebben ook helikopters van België ook gedaan, hoor. Mensen die uitgeput waren en dan toch nog. Was een helikopter natuurlijk prima middel.
Ja.
Maar het was gewoon niet bekend de eerste dagen.
Nee.
De pers is heel laat op gang gekomen.
Bizar, terwijl dat, wat u zelf ook aangeeft, mensen raakten ook vermoeid en onderkoeld. En dat is ook een grote oorzaak geweest dat er zoveel mensen zijn te komen overlijden. Als er eerder hulp was gekomen, waren veel mensen gered kunnen worden.
Natuurlijk.
Is dat nog wel eens een gedachte wat je, ja, wat je kwaad kan maken? Of?
Nee, ja. Okay. Je kan niemand de schuld geven. Het land was natuurlijk arm. De regering had natuurlijk in 35 hadden ze al waarschuwingen gekregen. Maar
het geld
werd
was
natuurlijk
er niet
genoeg aandacht aan gegeven.
Denkt u ook dat misschien doordat de oorlog zo kort ervoor was gebeurd, dat er daardoor ook minder aandacht of minder, dat het een beetje werd vergeten, wat u zelf al zegt, omdat er ook daarvoor al zoveel ellende was gebeurd? Denkt u dat het verband had met de oorlog?
Ja, je bedoelt het feit, sommige mensen zeggen dat er de Duitsers, zelfs de Duitsers hielpen, staat er in een of kun je horen in een film in het Waterstoot Museum. Maar de Duitsers kwamen ook meteen helpen. Mm-hmm. Maar er waren mensen die zo kort na de oorlog niet door Duitsers geholpen werden, liever dat ze dat niet vertrouwden. Nee, dat is ook gebeurd, maar het lijkt me als je hulp hebt en je zit in nood, dat je zo blij bent en dankbaar.
Ja.
Dat, maar het schijnt gebeurd te zijn.
Met uw verhaal en alles wat u heeft meegemaakt, wat zou je als laatste gewoon als boodschap voor het leven aan de luisteraars willen meegeven? Wat van uw wijsheden, zeg maar.
Oh, zoveel wijsheden heb ik niet, hoor.
Nou, vind ik wel.
Bekijk het echt opgewekt en vooral niet in de put zitten.
Mm-hmm. Dankjewel voor het mooie gesprek. Wil je nou nog meer afleveringen luisteren? Luister dan een nieuw, exclusief seizoen van Held en Eigen Verhaal op Podimo. Probeer de eerste 60 dagen via podimo.nl/Iris.